Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 103 zingen wij het negende vers. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 103, daarvan het negende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Joël. Daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 23 tot en met 32. Wij herzeggen nu Joël 2, de versen 23 tot en met 32, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100, vers 4. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht, tot in het laatste nageslacht. Psalm 100, vers 4.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Joël 2 vanaf vers 23 tot en met 32. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik ulieden de jaren vergelden die de springhaan, de kever en de kruidworm en de rups hebben afgegeten, mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben, en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Joël 2 en daarvan de versen 28 en 29. Joël 2, de versen 28 en 29, waar we Gods woord lezen. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw ouden zullen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij de Pinksterbelofte. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de inhoud van deze belofte. In de tweede plaats willen we letten op het adres van deze belofte. En in de derde plaats willen we letten op de vervulling van deze belofte. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de Pinksterbelofte. Onze eerste gedachte, de inhoud van deze belofte. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. Onze tweede gedachte, het adres van deze belofte. Over alle vlees. En onze derde gedachte, de vervulling van deze belofte. Wat gebeurt er dan als de Heere deze belofte vervult? En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten. Gemeente, onze tekstwoorden vanmiddag zijn genomen uit de profetie van de profeet Joël. Zijn naam betekent: de Heere is God. Een van de weinige dingen die van hem gezegd worden is dat hij de zoon is van Petuel. Verder blijft deze profeet voor ons voor het merendeel onbekend. Het gaat ook niet over de profeet, maar het gaat over de profetie die hij brengen mag. Daar moet het volle licht op vallen. Waarschijnlijk heeft hij geprofeteerd in de dagen van Amos. Terwijl Amos profeteerde in het tienstammenrijk van Israël, heeft Joël geprofeteerd in het tweestammenrijk van Juda. En hoe weten wij dat het dezelfde tijd geweest zal zijn? Dat weten wij uit hun profetie. Want beiden spreken over dezelfde dingen. Het gaat over de sprinkhanen, het gaat over de droogte, het gaat over het vuur. Wat Joël heeft moeten doen, jongens en meisjes, dat is een oordeel aanzeggen. En dat oordeel dat kwam in de oogst. En de uitwerking was verschrikkelijk. Het veld is verwoest. En het land treurt. Alles is verwoest. Het koren is verwoest. De most is verdroogd. Dat zijn de kleine druifjes. En de olie is flauw. Dat betekent heel de oogst is mislukt. De akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen, al de bomen van het veld zijn verdord, de wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom en de palmboom en de appelboom, ja, alles is weg. En de vrolijkheid onder de mensenkinderen is verdord. Hoe komt dat dan? Wat is het tafereel dat de profeet Joël schildert? Wel, de rupsen, de sprinkhanen, de kruidwormen hebben de hele oogst verwoest. het hele land kaal gevreten. En wat het ene insect overlaat, dat wordt weer verwoest door het volgende insect. Er blijft geen één groen grassprietje in Israël meer over. En waarom profeteert de profeet Joël dat? Om de mensen moedeloos te maken? Nee, zijn bedoeling, jongens en meisjes, is dat de mensen zich verootmoedigen voor God. Dat zij zich bekeren van de zonde. Verootmoedigen, dat is buigen voor God. Daar moeten de priesters toe oproepen. En zij moeten wenen bij het huis des Heren. En zij moeten de bazuin blazen te Sion. Want de dag des Heren is nabij. Het oordeel komt. En in de weg van de verootmoediging voor God mag dezezelfde profeet, we zouden zeggen, is dat nou dezelfde dominee? Ja, mag dezezelfde profeet een heerlijke heilsboodschap brengen aan verslagenen van hart. Hij zegt, en daarna zal het geschieden. Daarna, wanneer is dat? Petrus zegt op de Pinksterdag, dat is in het laatste der dagen. En als je de context leest van deze woorden, de volgende verzen, dan is inderdaad duidelijk dat het hier gaat over het laatste der dagen. En wanneer zijn de laatste der dagen begonnen? Die zijn begonnen toen de Heer Jezus hier op de aarde is gekomen. Nadat hij ten hemel is gevaren. Daar heeft de profeet het ook over. Hij spreekt over die leraar ter gerechtigheid in het 23e vers. Dat is de Heer Jezus Christus die de gerechtigheid zou verwerven. Maar die de gerechtigheid ook zou meedelen aan zondige mensenkinderen. Eerst komt die leraar ter gerechtigheid. En die leraar ter gerechtigheid die zal, zo staat het in het avondmaalsformulier, de levendmakende geest verwerven. En als hij die levendmakende geest verworven heeft, dan zal die geest worden uitgestort. En daarover gaat het in deze tekstwoorden. Na de hemelvaart van de Heer Jezus komt Pinksteren. En weet u wat mij dan zo opvalt, gemeente, als je dit zo leest? Dan zeg je, er is helemaal niks in het volk te vinden waarom de Heere zijn heilige geest zou moeten uitstorten. Er is geen enkele verdienste. Ze hebben het allemaal verzondigd. En dat is niet alleen in het Oude Testament, dat is ook in het Nieuwe Testament zo. Israël heeft geroepen, kruist hem, kruist hem. De discipelen die zijn ook allemaal op de vlucht geslagen. Ze hebben zich geërgerd aan de Heer Jezus. Er is werkelijk niemand die het verdiend heeft. En toch is dat voor de Heere geen verhindering. Waarom niet? Omdat de uitstorting van de Heilige Geest is niet door mensen verdiend. De uitstorting van de Heilige Geest vloeit voort uit het werk van de Heer Jezus Christus. Daarna zal het geschieden dat de Heere zijn geest zal uitgieten over alle vlees. Gemeente, dit is een belofte van het genadeverbond. En wij leven in een tijd waarin veel mensen van het genadeverbond een werkverbond maken. En tegen mensen zeggen, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En dan zal God jouw genade bewijzen. Met andere woorden, je moet het wel zelf willen. Je moet het wel zelf verdienen. Je moet wel je hart ervoor openzetten. Maar nee, het genadeverbond is geen werkverbond. Gelukkig niet. Het genadeverbond is een genadeverbond. En het gaat hier over een belofte van het genadeverbond. Heel veel beloften, jongens en meisjes, waarin deze woorden staan. Ik zal, dat zijn beloften van het genadeverbond. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, is de eerste belofte van het genadeverbond. En hier de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest is een belofte van het genadeverbond. Vloeit voort uit dat eeuwige verbond en vindt zijn grond in Gods eeuwig welbehagen en niet in de mensen. Want er is ook in Israël niemand die naar God vraagt en niemand die naar God zoekt. Wat is het arm om van het genadeverbond een werkverbond te maken. Het spreekt mensen zo aan. Dan kun je tenminste nog eens wat doen. Dan tel je ook mee. Maar het is zo arm. Want het loopt uit op een eeuwige mislukking. Het is of genade of werken. Eén van twee. En gelukkig ouders, het is het sacrament van het genadeverbond. En daarom kan het ook nog voor ons en voor onze kinderen. Ik zal mijn geest uitgieten. Wat betekent deze belofte? Dat kun je het beste zien bij de vervulling van die belofte, wat de Heer hiermee bedoeld heeft. En dat gebeurde op de Pinksterdag. En wat heeft de Heer toen gedaan? Veel mensen hebben het alleen over de gaven van de Heilige Geest. Maar het ging op de Pinksterdag in de eerste plaats om de uitstorting van de persoon van de Heilige Geest. De beloofde trooster die in het hart van de discipelen zichzelf bekend zou maken als de trooster. En hen de troost zou geven van de verzoening met de drie enige God, mijn geest. Maar we zien op de Pinksterdag ook de gaven van de Heilige Geest. We zien 3000 mensen die wederom geboren worden, bij wie het woord niet alleen in de oren komt, maar bij wie het woord in het hart komt, zodat ze verslagen gaan uitroepen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Wij zien op de Pinksterdag de vertroostende werking van de Heilige Geest door het sacrament. Als Petrus zegt tegen die 3000 verslagene, ontroostbare mensen, dat ze zich moeten laten dopen. Hij wijst heen naar de troost die er voortvloeit uit het sacrament. Ik zal mijn geest uitgieten. Een prachtig beeld dat heel vaak van de Heilige Geest wordt gebruikt. Als een regen nederdalen. Van boven uitgegoten worden. Ik denk aan de bekende woorden uit de profetie van Jesaja 44. Daar heeft de Heer dit beeld ook gebruikt. Ik zal water gieten op de dorstige. En stromen op het droge. We hebben er wel eens over gepreekt. En ik heb u toen gewezen op die kanttekening die onderscheid maakt tussen de dorstige en het droge. De dorstige, dat zijn de geestelijk levenden. Die verlangen naar de gaven van de Heilige Geest en daarom smeken. Die zullen er ook op de Pinksterdag geweest zijn. Maar het droge, dat is het doden. Er zijn ook mensen die totaal geen behoefte hebben aan de gaven van de Heilige Geest. En dan zal de Heer ze ook wel niet begenadigen. O jawel. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. En tot degene die mij niet zochten, heb ik gezegd, ziet hier ben ik. Dat is wat gemeente, die regen des geestes, die valt daar waar men het niet eens wil. Dan is er nog verwachting voor uw zoon die met de kerk gebroken heeft. Dan is er nog verwachting voor uw dochter die nergens meer wat van wil weten. Ik zal water gieten, stromen gieten op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten. Daar ligt de vrijmacht in van God. Wij kunnen het niet laten regenen. Dat is de laatste week ook wel weer gebleken. Veel minder kunnen wij de regen des geestes uitgieten. Dat is een vrij machtig werk des Heren. Maar dat ziet ook op de overvloed. Uitgieten. Dat gebeurt op de Pinksterdag, jongens en meisjes. Zoals een emmer, die wordt leeggegoten. Eén grote stroom. Zo is het op de Pinksterdag. Zo overvloedig. En die stroom die is nog niet opgedroogd. Ik zeg niet dat de regen des geestes nog net zo heftig valt als op de Pinksterdag. Maar wat ik wel zeg, is dat die regen niet heeft opgehouden. Als dat zo zou zijn, dan had ik vanmiddag het sacrament van de heilige doop niet meer bediend. Want wat gebeurt er in het sacrament van de heilige doop? Daar worden deze beloften bevestigd. De Heere zegt dat hij nog altijd doorgaat met het vervullen van die belofte van het genadeverbond. En ook al is het dan misschien geen grote stroom in onze dagen. Jongens en meisjes, al zouden het druppels zijn, dan heb je nog reden genoeg om de Heere te vragen of die druppels mogen vallen op je hart. En je harde, droge hart mogen zacht maken en vruchtbaar maken. Want dat gebeurt. Waar die geest des Heren werkt, waar het water des geestes valt, daar komt vruchtbaarheid. Dus is het nog niet hopeloos in onze dagen, gemeente. Ik zal uitgieten waar? Waar is dat gebeurd? We hopen het volgende week te overdenken. Op de Pinksterdag, in de tempel in Jeruzalem, onder de preek van Petrus, toen is het gebeurd. 3000 mensen heeft de Heere deze belofte vervuld. Later 2000 nog erbij, 5000 mensen. En iedere dag gebeurde dat. Daar waar het woord gebracht werd. Zul je nooit je plaats leeg laten in de kerk? Dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Hier valt de regen des geestes. Ik zal niet zeggen dat er nooit een druppeltje buiten de kerk valt. Maar dominee Smijtergeld zegt, als je nat wil worden, dan moet je in de regen gaan lopen. En als je bekeerd wil worden, dan moet je naar de kerk gaan. Daar valt de regen des geestes. Ik zal gieten. De inhoud. We gaan naar onze tweede gedachte, het adres. Waar valt die regen? De Heere zegt, over alle vlees. Dat staat er wel heel uitgebreid. En zo is de uitwerking ook heel uitgebreid. Het gaat over zonen en over dochteren. Het gaat over ouden en over jonge mensen. Het gaat over dienstknechten en over dienstmaagden. Alle vlees. Dus niet alleen over de Joden, maar ook over de heidenen. Niet alleen over de rijken, maar ook over de armen. Niet alleen over de bazen, maar ook over de knechten. Niet alleen op de ouderen, maar ook op de jongeren. Het zal wereldwijd gebeuren. De taal zal geen barrière meer zijn. Alle vlees. Ja, maar dat wil niet zeggen alle mensen hoofd voor hoofd. Dat is de bedoeling niet. Alle vlees, dat betekent hier allerlei soorten van mensen. De Heere maakt geen onderscheid tussen mensenkinderen als het gaat over het soort waartoe zij behoren. En weet u, allemaal worden zij vlees genoemd. Dat is wel heel opmerkelijk. Vlees. Ik ben vlees. U bent vlees. En gaat de Heere daar zijn geest op uitgieten? Op vlees? Want in de Bijbel is het woordje vlees helemaal niet positief. Het woordje vlees heeft twee betekenissen en die zijn beide negatief. Het woordje vlees dat ziet op vergankelijkheid. Er is niks zo vergankelijk als vlees. Als een stukje vlees, jongens en meisjes, op het aanrecht blijft staan, al is het soms maar één nacht, is bedorven. Dat gaat zo snel met vlees. Niets is zo vergankelijk als vlees. Dan begint het al te ruiken. En in de tweede plaats, vlees is in de Bijbel het beeld van de verdorvenheid. Het ziet op onze diepe val in Adam. De Heere zegt, ouders, wie zal een reine geven uit een onreine, niet één. Ik ben vlees. En wat uit vlees geboren is, wat is dat? Dat is ook vlees. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En alleen wat uit de geest geboren is, dat is geest. En u zou verwachten dat de Heer zou zeggen, ik zal uitgieten van mijn geest op alle geest. Maar hij zegt, nee, ik zal het doen op alle vlees. Om dat vergankelijke vlees te redden. En om dat verdorven vlees te heiligen en te reinigen. En dat zal gebeuren onder allerlei soorten van mensen. Jonge en oude mensen, zonen en dochteren. En dat woordje zonen en dochteren, kinderen des Heren, dat is wel heel erg troostvol, vindt u niet? Dat laat iets zien van de trouw van het genadeverbond. De Heren zegt tegen Abraham, ik ben uw God en de God van uw zaad. En dat wil niet zeggen dat Gods geest gevallen is op al de nakomelingen van Abraham. Maar het wil wel zeggen dat je in zijn geslacht een gouden lijn ziet lopen. De Heere werkt in de lijn van de geslachten. En jongens en meisjes, wat is het een voorrecht? Om te mogen zijn daar waar de regen valt. Daar waar de regen des geestes mag vallen. Dat noemt Calvijn al een vorm van Gods verkiezing. Duizenden mensen, miljoenen mensen komen niet daar waar de regen valt. Hun hart wordt niet geraakt door de regen des geestes. Hoe kan God zijn heilige geest laten regenen op verdorven harten? Dat komt omdat dat een verdienst is van de Heer Jezus Christus. Hij heeft die levendmakende geest verworven. En dat geeft moed. De Heere zal met dat werk doorgaan. Het hangt helemaal niet af van ons. Van onze gewilligheid of van onze trouw. De Heere zegt, ik zal. Nee, ik prijs u niet en mezelf niet vanwege de ontrouw. Dat zult u begrijpen. Ik zeg niet dat wij niet verantwoordelijk zijn. Ik zeg niet dat we onze zonden niet terug zullen krijgen. Ik zeg niet dat het niet uitmaakt wat je doet, dat zeg ik niet. Dan moet je er ook nooit van maken. Maar ik zeg wel dat de grond van de uitstorting van de Heilige Geest ligt voor de volle 100% in het werk van Christus. En dat het daarom gegarandeerd is dat dat zal gebeuren. En die belofte die wordt nog vervuld. Het druppelt nog. Zeker wel. De Heere werkt nog. Gelukkig wel. En laat het dan werkzaamheden mogen geven. In de dagen voor Pinksteren, gemeente, mag het zijn in mijn hart. Mag het zijn onder mijn kinderen. Mag het zijn in deze pasgeborenen. Mag het zijn in het midden van de gemeente. Wat zou het groot zijn als je nu een jongere mag tegenkomen. En je mag iets beluisteren van die klanken des geestes. En je kunt met Peter zeggen, dit is het. Dit is het nou. Wat de profeet Joël heeft gezegd, dat gebeurt nog. Ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. We gaan naar onze derde gedachte, de vervulling van deze belofte. Want wat gebeurt er als de Heere dat gaat doen? Er staat, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen en de jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten. Wat zal de vrucht zijn? Profeteren. Profeteren. Wie gaan er profeteren? Uw zonen en uw dochters. Hoe moet dat profeteren? Wat is dat? Het is heel goed om de kanttekening te lezen bij deze tekst in Joël. En de kanttekening te lezen in Handelingen 2, waar Petrus deze woorden aanhaalt. En dan zeggen de kanttekenaren bij profeteren, de verborgenheden van het evangelie verstaan en verklaren. En de andere kanttekening zegt, God klaarlijk kennen en anderen van hem onderrichten. Dus om te kunnen profeteren moet je eerst het woord ontvangen. Dat ziet op onze diepe ellende. Dat woord dat gaat het ene oor in en het andere oor uit. Maar jongens en meisjes, het moet in je hart. En ik krijg het niet in je hart. Maar de Heilige Geest wel. Hij bracht het bij Lydia in haar hart. En hij brengt het nog in het hart van mensenkinderen. Hoe brengt hij dat woord? Door dromen. Dromen te dromen. Gezichten te zien. O, zegt iemand, ik dacht dat u niet zo voor die dromen was. En voor die visioenen. Wel, het staat hier met bewoordingen die horen bij het Oude Testament. Toen sprak de Heere, we hebben dat op de catechisatie geleerd, toen sprak de Heere door dromen, visioenen, aanspraken. En in het begin van het Nieuwe Testament, kort na de Pinksterdag ook nog wel, gebeurde dat ook nog op die manier. Maar wij hebben zo'n manier van spreken niet meer nodig. De Heilige Geest die bindt zich aan het woord. Hij spreekt door het woord. Maar dat woord moet in ons hart komen om het te verstaan. En toen gingen die dochters van Filippus profeteren. Zo heeft Stefanus zijn gezicht mogen zien. Zo heeft Paulus ook visioenen en dromen gehad. Om licht te krijgen over de wil en over het werk des Heren. En als dat nou mag gebeuren in je hart, dat de Heilige Geest dat woord gaat afdrukken in je hart, dat er licht over mag vallen, dan kun je er ook niet van zwijgen. Wij geloven met het hart en belijden met de mond. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En wat is het een zegen als je zulke ouders mag hebben, bij wie dat in het hart mag leven. Die gaan profeteren, ja, kijk, het gaat hier niet over vrouwelijke dominees. Het gaat hier over het ambt aller gelovigen. Het gaat hier over wat de Heere doet in het leven van al zijn kinderen. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En je zou wel wensen dat heel de gemeente dat was. Mozes zegt dat al het volk des Heeren profeten waren. Dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daar heb je het. Als de Heere zijn geest zendt, dan gaan ze profeteren. Gaan zelfs de kinderen profeteren. Dan gaan zelfs de kinderen dingen zeggen die je alleen maar van de Heere geleerd kunt hebben. Uw zonen, uw dochters, ze zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Hoort u dat, oude vandaag? U denkt misschien, voor mij kan het niet meer. Ik ben al zo oud. Ik ben nog zo onvruchtbaar. Ik ben alleen maar harder geworden onder de prediking. Ik kan niet geloven dat het voor mij nog kan. Oude mensen zullen bedauwd worden door de Heilige Geest. En ze zullen dromen, dromen. Ze zullen zicht krijgen op God en goddelijke zaken. De Heilige Geest zal hen onderwijzen en ze gaan profeteren. Je gaat het horen aan hetgeen ze zeggen wat er in hun hart is gebeurd. En de jongelingen zullen gezichten zien. De Heere zal de jongelingen, jonge mannen, onderwijzen die zo weinig ervaring hebben, want ze zijn nog jong. Maar ze zullen hemelse gezichten zien. Ze zullen dingen leren die niemand je leren kan dan God alleen. Wat gaan ze dan zien, dominee? Ja, ik kan dat natuurlijk niet uitvoerig zeggen vanmiddag. Maar ik kan het wel heel kort samenvatten. Weet je wat ze zullen zien? Ze zullen God zien in zijn algenoegzaamheid. Ze zullen zichzelf gaan zien in hun vloekwaardigheid. En ze zullen Jezus gaan zien in zijn dierbaarheid. Dan heb je het heel kort samengevat. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft kennis van God. Dan ga je God leren kennen in zijn heilige deugden. Dan word je, zoals dominee Clemens dat zei in dat interview, dan word je gesteld voor het heilig aangezicht des Heren. Moet maar eens nalezen, gemeente, in de institutie van Calvijn. Er wordt wel eens gedacht dat Calvijn niet bevindelijk is, maar als je ziet hoe hij beschrijft wat er gebeurt met een zondaar die kennis van God krijgt, dan zou ik u dat allen wel toewensen. Zo'n gezicht te mogen zien. Dan krijg je gezichten te zien over jezelf. Over je vloekwaardigheid. Je hebt altijd gehoord dat je een zondaar was. Je hebt het nooit geloofd. Je hebt het nooit beseft. Totdat de Heilige Geest dat zondige bestaan gaat openleggen. Want ja, godskennis en zelfkennis, zegt Calvijn, die gaan altijd samen. Dan kom je erachter dat zelfs je gerechtigheden alleen maar een wegwerpelijk kleed zijn. Voor de Heere ten eenenmale waardeloos. Dan ga je leren dat het niet door de werken is, nee. Dan ga je leren dat er van ons helemaal geen verwachting is. Als dan in het stuk van de verlossing een artikel had moeten staan van deze persoon, wat hij eraan toe had moeten voegen, dan was het verloren geweest. De Heere brengt zijn kinderen aan een eind met zichzelf. Maar dan ga je ook, dat is ook het werk van de Heilige Geest, dat is het liefste werk van de Heilige Geest, dan ga je ook Jezus zien in zijn dierbaarheid. Dan gaat hij plaats maken voor die geheel enige zalig maken. Dan ontneemt hij je de rust. Dan komt er een honger en een dorst naar zijn gerechtigheid. Dan worden dat je gesprekken. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ja, die Heilige Geest die gaat ervoor zorgen dat vervuld wordt wat de Heere heeft gezegd. En ze zullen mij alle kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe. Ik zal uitgieten. En niet alleen over zonen en dochteren. Maar die in het huis van Abraham waren ingekocht. Dat waren de slaven, de dienstknechten, de dienstmaagden. Die mochten ook besneden worden. Die kwamen onder de bediening van het genadeverbond. En nu zegt de Heer, ook over hen zal ik uitstorten. Want in de Heere is geen onderscheid tussen dienstknecht en vrije. Zo lezen we in de Galatenbrief. En in de gemeente van Korinthe waren velen als dienstknecht geroepen. Maar dat was voor de Heere geen verhindering om hen de Heilige Geest te geven. Dat is wat, gemeente. De Heere maakt geen onderscheid. Als het over deze dingen gaat, dan is er geen onderscheid tussen leidinggevende en werknemer. Geen enkel onderscheid. Dan is er geen onderscheid tussen rijk en tussen armen. Dan is er geen onderscheid tussen blanke en tussen zwarte. Dan is er geen onderscheid, dan valt het onderscheid weg. Wat hier op deze aarde vaak zo'n grote afstand geeft. Ik zal uitgieten op alle vlees. En dat is gebeurd. Daar hopen we bij stil te staan, maar dat gebeurt nog. Dat gebeurt nog, die belofte is ook zojuist opnieuw verzegeld. Ziet u daarna uit? Toen het gebeurde op de Pinksterdag, toen zei Petrus, dit is het, nu gebeurt het. Daar heeft hij naar uitgekeken, wat de profeet Joël heeft gezegd. Kijkt u er ook naar uit? En dan hoop ik, gemeente, dat en in uw eigen leven en bij je kinderen en in de gemeente, dat er momenten mogen zijn dat we mogen zeggen, dit is het. Dit is nou het werk des geestes. Dit leert een mens niet van zichzelf. Dit is een wonder van de Allerhoogste. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Kom, met Pinksteren is de eindtijd begonnen. Ja, het is de eindtijd. Het is heel aangrijpend. Het laatste der dagen. Dat duurt al 2000 jaar. Maar we leven echt in het laatste van het laatste der dagen. En ons leven is broos. En vergankelijk. Gisteren stond ik samen met mijn vrouw bij de kist van een 19-jarig familielid. Omgekomen jonge mensen in het verkeer. Zomaar in één ogenblik. Wat is dat indrukwekkend. Zo'n geknakte bloem. In één ogenblik. Als de wind zich over het land laat horen. En hoe is het dan met je? Is er dan olie in de lamp? De olie des geestes. Laten we jong en oud daarom smeken in deze dagen voor Pinksteren. Amen.